Hartelijk welkom bij de Transparantie Benchmark, de kick-off van de Transparantie Benchmark 2023. Hartstikke fijn dat u er bent. Ik ben Fiona en ik ben blij dat ik er net als vorig jaar ook deze editie weer bij mag zijn om met u te delen wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van transparante MVO-verslaglegging en hoe het zit met de editie van dit laatste jaar, deze vorm zoals we hem nu kennen. Maar eerst, hoe zat het ook alweer? Nou, de overheid die vraagt bedrijven om transparant te zijn over hun beleid en activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En de transparantie benchmark die brengt in kaart hoe transparant het Nederlandse bedrijfsleven hierover is. En op die manier kunnen stakeholders, consumenten, aandeelhouders en andere belanghebbenden een beeld vormen van de MVO-prestaties en zo meer geïnformeerde beslissingen nemen over hoe ze met een bedrijf moeten of willen omgaan. En we zitten in een oneven jaar. Dat betekent dat de vaste onderzoeksgroep van, nou, kort gezegd, de 500 grootste ondernemingen in Nederland worden onderzocht naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling op het gebied van MVO-verslaglegging. Al deze 500 organisaties die hebben ook een uitnodiging ontvangen om een self-assessment in te vullen. He, alle partijen worden beoordeeld, maar door de self-assessment heb je ook nog de kans om extra informatie en inzicht te krijgen over de verslaglegging in zijn geheel. Ja, en dat is hartstikke nodig. Het is niet zonder reden, want de Europese wetgeving hierover, de CSRD, die gaat natuurlijk binnenkort van kracht. Hoog tijd is om even een goede duik te nemen in hoe het ook alweer allemaal zat en waar je op kunt letten met MVO-verslaglegging, dubbele materialiteit. Waar vinden grote en belangrijke veranderingen plaats en welke ondersteuning kun je verwachten vanuit de overheid? Nou, we gaan erover praten met experts. En in het tweede deel van ons programma kun je ook vragen aan hen stellen via de chat. De Transparantie Benchmark die wordt georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daarom is hier MT-lid Directie Ondernemingsklimaat van het ministerie EZK, Ilknor Doenmes. Hoi Ilknor.
Hi Fiona.
Fijn dat je er bent.
Ja, fijn om hier te mogen zijn vandaag.
Ja, jij bent hier om het openingswoord te doen namens EZK. Maar hiervoor heb je ook in het bedrijfsleven gewerkt geruime tijd. Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar MVO-verslaglegging?
Ik vind het heel mooi dat het nu zo gebeurt. Ik werk nu, nou, denk ik alweer 16 jaar voor de overheid. En daarvoor heb ik 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En op dat moment zat ik dus bij een ICT-consultancybedrijf. En we werkten met name voor banken en verzekeraars. En toch op het vlak voor banken speelde dat wellicht wel, maar omdat wij echt aan de ICT-kant zaten als bedrijf, voor ons eigenlijk totaal niet. Dat kan je nu niet meer voorstellen, want nu denk je, ja, het is voor elk bedrijf ook geldig. Maar op dat moment was dat geen issue. Waar het echt over ging en waar het in de krant over ging, was met name kinderarbeid. Want daar had iedereen het wel over. Ja. Dus ik denk dat er eigenlijk een hele mooie ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren. En dat het steeds belangrijker wordt.
Over duurzaamheid werd nog helemaal niet gesproken.
Nee, volgens mij heette het toen ook nog milieu.
Ja, precies. Precies. Het is ook nog allemaal nieuwe termen gekregen. Goed om te horen. Ik geef het woord nu aan jou.
Ja, dankjewel. Ook namens mij en namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil ik in ieder geval iedereen ook welkom heten. Het is eigenlijk, zoals je al zei, het is een extra bijzonder moment. Het is niet alleen de start van de uitvraag voor de transparantie benchmark voor dit jaar, maar het is ook de laatste waarin we het ook in deze vorm ook doen. En ook de laatste keer waarin de bijbehorende kristalprijs ook zo wordt uitgereikt. Dat zal in november zijn, als we ook de resultaten bekendmaken en de prijswinnaar. Sinds 2004, dus inderdaad bijna 20 jaar, bestaat de transparantiebenchmark al. Het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het agenderen en het rapporteren over duurzaamheid bij bedrijven. En mooi om te zien is ook dat het aantal actieve deelnemers nog steeds toeneemt. En ja, de transparantie over hoe bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen is onverminderd relevant. En misschien wordt het ook wel eigenlijk steeds relevanter. We hebben als Nederland grote ambities op het gebied van klimaat, verduurzaming en energie. En de missie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ook het streven naar een duurzame economische groei. En ik vind zelf de term die ik ooit van een Vlaming heb gehoord echt heel mooi. Dat is namelijk een volhoudbare economie. Een economie die niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen ook nog volhoudbaar is. En daarin spelen dus de economische aspecten zijn belangrijk. Maar er is echt in toenemende mate aandacht voor het verantwoord omgaan met mensen en milieu. En om deze ambities ook waar te maken, hebben we uw hulp als ondernemers nodig. Want in deze transities leveren jullie een belangrijke bijdrage aan een meer groene en circulaire economie in Nederland. En het wordt dus ook steeds belangrijker om daar verantwoording over af te leggen. Belangrijker voor uw klanten, belangrijker voor de maatschappij als geheel. Iedereen die de afgelopen weken, kan ik zeggen, de kranten een beetje in het gaten heeft gehouden, heeft gezien dat het echt het aantal artikelen over dit onderwerp explodeert. Neemt heel veel aandacht toe. En het bepaalt ook echt het license to operate van onze bedrijven. En daarmee neemt ook de relevantie om over niet-financiële onderwerpen te rapporteren ook toe. Nou, bijvoorbeeld zoals jij al zei, met de komst van de Europese regelgeving, de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Ik moet toch altijd even spieken voor die afkorting.
Ja, het is een hele mond vol. Ja.
En deze regelgeving heeft een soortgelijke doelstelling als onze transparantiebenchmark. We zeiden al van, het is de laatste keer in deze vorm. Dus we hebben ook in samenspraak met alle betrokkenen besloten om de transparantiebenchmark en de kristalprijs in ieder geval in deze vorm te beëindigen. We hebben net al inderdaad aangegeven, de transparantiebenchmark meet hoe transparant het Nederlandse bedrijfsleven is met betrekking tot maatschappelijke verslaglegging. En dat geeft ons niet alleen als overheid inzicht, je had net inderdaad ook al over de klanten, maar ook heel belangrijk u zelf, dus het bedrijf, waar staat u, welke voortgang heeft u geboekt? En het kan u ook uitdagen om transparant te zijn over hoe duurzaamheid betrokken wordt in de bedrijfsstrategie. Wat de successen zijn en welke uitdagingen daarbij spelen. Ik geloof dat bij de volgende sprekers daar volgens mij ook nog ruimte is om daarop op terug te komen. En bedrijven die het op deze vlakken goed doen, die hebben naar mijn overtuiging ook de beste perspectieven om op lange termijn succesvol en rendabel te zijn in die nieuwe volhoudbare economie. En een bijkomend voordeel is dat onze transparantiebenchmark eigenlijk een hele goede voorbereiding is op de CSRD, welke zal vanaf 2024 gefaseerd van kracht worden. Dit jaar is er ook bij het slotevenement extra aandacht voor deze nieuwe regelgeving voor de CSRD. En tegelijkertijd met de resultaten van de transparantiebenchmark wordt dus ook de kristalprijs uitgereikt. Nou, dit is een prijs, zoals net zeiden, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. En deze prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging. De kristaljury onder leiding van Monica Mild selecteert de winnaar op basis van de resultaten van de transparantiebenchmark. Ja, ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. En ik hoop elkaar op 28 november weer te zien voor deze uitreiking.
Nou, daar heb ik ook heel veel zin in. Dankjewel, Ilk Noor. Ik ben inderdaad heel benieuwd wat voor vormen dat gaat krijgen. En we hebben een vraag voor de kijker om maar even te zien of het wel of niet de eerste keer is dat mensen meedoen aan de transparantiebenchmark. Als het goed is, verschijnt er nu een pop-up en zal iedereen iets invullen. Als we de stelling hebben, dit is het eerste jaar dat mijn bedrijf meedoet aan de transparantiebenchmark. Is natuurlijk ook dus de laatste kans. Ik zou vooral zeggen, grijp hem. Even kijken, de score wisselt nog een beetje. Dus ik wacht nog heel even tot... Iedereen heeft hem beantwoord. 15% gaat hem voor de eerste keer doen. We gaan even naar de uitslag kijken. En dat betekent dat 85% dus al één of meerdere keren heeft meegedaan. Ik vind het toch wel heel mooi om te zien dat er in elk geval ook weer nog 15% nieuwe deelnemers zijn.
Zeker, zeker. Ja, ja. Ook blij met de 85% die het al eerder heeft gedaan. Heel erg blij. Ja. Maar het blijft dus ook inderdaad dat er steeds nieuwe mensen ook weer bijkomen. En dat is dus niet alleen van dat er naar je wordt gekeken, maar dat je hier zelf ook actief aan meewerkt. Dat is voor ons gewoon een heel goed signaal van de betrokkenheid van de bedrijven.
Absoluut. Dankjewel, Jirk Noordommes.
Dankjewel.
En dan gaan wij door naar de volgende polvragen, want ik ben ook even benieuwd hè, van al die mensen die net de eerste vraag hebben beantwoord. In welke sector is uw bedrijf actief? En kies dan wat het meest van toepassing is. Even kijken, is dat de gezondheidszorg, sport en welzijn, handel en dienstverlening, ICT, milieu en agrarisch? Kijk hoor, ja, het zijn heel veel antwoorden. Ik zal ze niet allemaal noemen, want volgens mij weet iedereen het ook wel. Aardig wat mensen uit de handel en dienstverlening. Ik zal even naar beneden scrollen. Ook best wel wat overig. We zijn dus wat antwoorden vergeten, blijkbaar. Techniek, productie en bouw ook veel wordt gerepresenteerd. Nou, hartstikke mooi om te zien. Een heel divers beeld dus vanuit allerlei branches. Dank je wel voor jullie antwoorden. Ja, en dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. Trends en ontwikkelingen. Transparantie Benchmark begon in 2004. Dat was een hele andere tijd. Britney Spears stond nog in de hitlijsten. Het eerste seizoen van Boer Zoekt Vrouw was er. En de invoering van het homohuwelijk was er. Als we dan toch kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen. Hartstikke mooi. En toen is dus de Transparantie Benchmark van start gegaan. Daarover gaan we praten. Over hoe het toen was en wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. En dat doen we samen met voorzitter van het panel van deskundigen, Giuseppe van der Helm. Hoi Giuseppe.
Hi, Fiona.
Fijn dat je er bent. Eerst maar even beginnen. Wat is de rol van het panel van deskundigen?
Ja, want die was nog niet genoemd, dat panel.
Ja.
De EY gaat aan het werk met al die assessments. En er komt een hele keurige ranking uit. Een top 20.
Van die 500. Onder
andere, van die 500. Ja. En die top 20, die komen op tafel bij het panel van deskundigen. Een groep van, dat wisselt nogal eens een keertje, een stuk of 10 personen, van wisselende samenstelling. Dus belangrijkste diversiteit. Sommigen komen uit de maatschappelijke middenwerk, sommigen uit de ondernemingen of uit brancheorganisatie, de financiële sector, et cetera.
Ja, dat zijn we net ook al.
En dan gaan we op kouwen op die top 20. En dan zeggen we wel leuk en aardig wat die cijfers, maar kloppen dat wel? Herkennen wij dat? Zit daar iets wat misschien toch niet helemaal goed is? Moeten sommigen wat meer punten krijgen, wat minder punten? Dus we gaan er een beetje mee aan het werk.
Ja.
En aan het eind van ons werk, wat we dan een dag vooruit trekken, is die top 20 niet meer de top 20. Althans, daar wordt verschoven de plaatsen. De top 3, die gaat dan uiteindelijk naar de jury, die dat genoemd is. En ja, die gaat dan uiteindelijk kijken wat dan de winnaar moet zijn. Die hebben ook weer andere criteria. Dus het wil niet zeggen dat als je als nummer 5 eindigt, dat je niet kan winnen.
Ja, precies. Misschien stond die bij jullie dan wel op 1.
Het kan best zijn dat wij door onze schrifting het in de top 3 komt en dat dan een jury zit van zegt van nee, dat is nummer 1. En dat is geen denkbeeldig voorbeeld, dit is echt gebeurd.
Dus. Oké, nou we gaan er zo op in waar jullie dan allemaal op gaan letten. Maar laten we eerst even teruggaan in de tijd. We noemden net al 2004. Ja, hoe was toen het klimaat? Waarom werd de Transparantie Benchmark opgericht überhaupt? Ja.
Nou, punt 1, ik ben er niet vanaf 2004 bij betrokken. Hè. Ik ben een jaar of 10 zit ik in het panel van deskundigen. In die tijd, even terugkijkend, werd natuurlijk steeds meer ongenoegen van hey, gaat een bedrijf nou alleen maar onder financiën? Is dat het enige wat telt? Dus ik moet heel eendimensionaal kijken.
Ja.
Ook een tijd toen ik binnen een aantal bedrijven gingen rapporteren over milieu, kwaliteit, gezondheid. Hè, die crash-rapporten werden toen. En toen werd toch gedacht, ja, hoe kunnen we nou aangeven wat wij doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Ja.
Duurzaamheid, lange termijn denken. Dat kan natuurlijk zijn het do no harm verhaal. Van ja jongens, hoe zit het met de CO2-uitstoot? Kunnen we die niet iets verminderen? Bedrijven gaven toen al aan van elk jaar een beetje minder. Maar,
toen al? In 2004?
Nou, het kwam toen al een beetje op natuurlijk. Van wat moeten we rapporteren daarover? Dus ja. De klimaatdiscussie. Ja, die klimaatdiscussie is al
ja,
verder.
Ja, goed. Nou,
En vervolgens, maar het kan ook zijn het do good verhaal. Hè? Wat kunnen wij in onze keten bijvoorbeeld doen? Door leverloon te betalen. En dan gaandeweg werd het verhaal, wat net werd ook genoemd, kinderarbeid of dat clustermunitie met investeringen hadden we al. Die hele de incidentele incidenten eigenlijk, werd breder gedacht van waarvoor zijn wij op aarde?
Ja.
Valt ook weer samen in discussie naar begrippen brede welvaart. Hè? Zijn we alleen gelukkig van economisch gewin of zijn andere factoren?
Ja,
en wat is de rol van een bedrijf en de maatschappij? En ondernemers willen graag die lange termijn denken. Nou, toen kwamen ook partijen op als GRI. Die zeiden van nou, wij gaan jullie helpen om een format te bedenken voor die duurzaamheidsrapportage.
Ja, standaarden.
En gaandeweg een integrated report. Hè? Want toen zeiden ja, we moeten twee rapporten hebben. Laten we in elkaar voegen. En om bedrijven nou te helpen in die beginperiode, want er was natuurlijk heel veel onduidelijk. Van ja, hoe doen we dat nou? Wat is nou de beste manier om dat te doen?
Ja.
En dan helpen een paar dingen altijd erg goed. vergelijkingen met elkaar, deel je good practices en bedrijven keken natuurlijk om zich heen. Maar de overheid sprong ook in dat gat. Ze zei, nou, laten wij een benchmark maken om eens, nou eens te kijken, wat zijn nou criteria? Hè? Op het gebied van transparantie.
Ja, precies.
Want duurzaamheid waren we niet helemaal over eens. Maar transparantie, dat vond iedereen wel een goed ding. Vrienden en vijand. Hè? En denk ook aan de investeerders die het heel relevant vonden. Dus er kwamen formats voor die transparantie. Bedrijven gingen dat vergelijken. En zo'n benchmark uiteindelijk doet twee dingen natuurlijk. Het zet criteria. Want dit is het. Dus ja. Als je wil beginnen daarmee. Nou, hey, kijk eens naar de criteria. En wat het natuurlijk ook doet, is dat het een opdrijvend effect heeft, want geen enkele zichzelf respecterende ondernemer of bestuurder accepteert die buiten de top 10 eindigt.
Ja, dus precies. Dat willen allemaal winnen. Voor. Ja, en als je dan kijkt naar hoe het toen was en hoe het nu is, hoe is dat verloop dan gegaan? Er zijn er steeds meer bedrijven die daar veel aandacht aan zijn gaan besteden? Of...
Ja, we zijn even in de statistieken gedoken. Ja. Nou, een paar korte feiten.
Cijfers.
In die tijd is het aantal bedrijven dat deelneemt uit die top 500 is verdubbeld. Dus dat is heel positief. Bedrijven zien ook de meerwaarde daarvan. Als je naar sectoren kijkt, daar werd ook net een vraag over gesteld. Dan zie je dat de sector van de farmacie eigenlijk altijd onderaan is blijven bungelen. Ook geen goed teken, denk ik.
Hey.
Maar wat wel weer leuk is, dat een vaak bekritiseerde sector van olie en gas in de laatste 5-6 jaar van plaats 9 naar plaats 3 of 4 gegaan is.
Ja.
Dus dat is toch wel heel positief.
Ja, en zij kunnen natuurlijk wel ook veel meer verschil maken, kan ik me voorstellen. Ja. En bij farmaceutische bedrijven is ook veel ingewikkeldere afweging, want iedereen wil natuurlijk zich beter voelen. Dus neem je dan ook alle andere aspecten mee als het niet goed gaat met je gezondheid?
Niet. Ja, blijkbaar niet. En misschien ook het feit dat in Nederland toch wat minder van die grote partijen gevestigd zijn. Dat moet minder makkelijk aanspreekbaar zijn. Maar dat is wel iets wat we ons ter harte kunnen nemen. Van hoe kunnen we met deze partijen ook in gesprek gaan?
Ja.
In het panel, je vroeg naar de tijd. In het panel was toch wel een terugkerende discussie. De relatie tussen transparantie en duurzaamheid.
Mm-hmm.
Want je kan natuurlijk helemaal niet duurzaam zijn.
Maar wel transparant.
Maar heel transparant over rapporteren.
Ja.
En we zagen als panel van deskundigen worstelt daar een beetje mee. En dan dook dan toch meestal wel naar de duurzaamheid. Je kon zeggen, ik doe geen stakeholder dialogen, maar dat vonden wij dan toch niet zo positief. Dus dat is iets. En dat met die nieuwe wetgeving nu natuurlijk, zijn we daar vanaf. En dan moet je wel rapporteren over duurzame elementen.
Ja, precies. En zo kunnen we ook echt zien wat er daadwerkelijk gebeurt. En wat de lijn is. Waar ga je nou vanuit het panel van deskundigen dit jaar het meeste op letten? Dat wil natuurlijk iedereen.
Nou, het is al natuurlijk een beetje gezegd.
Ja.
De nieuwe wetgeving, er komen twee aan. Hè? De CSRD is al genoemd. Ja. Er komt ook wetgeving op het gebied van due diligence aan. Hoe ga je natuurlijk je keten goed in kaart brengen? En voorkomen dat je daar tegen risico's aanloopt. Daar zullen we kijken welke bedrijven al opgeleind zijn. En wat je zal zien is dat de vragen die wij in 2004 speelden, van hoe gaan we nou dat allemaal doen, die rapportage over maatschappelijk verantwoorde zaken, die ga je nu weer krijgen. Met nieuwe wetgeving is het niet opgelost. Die wetgeving roept ook weer vragen op. Hoe doe ik het dan goed? Wat is het level playing field? Wat mag er van ons verwacht worden als bedrijf? En dan is het goed om ook daar weer te kijken naar elkaar. Wat zijn de good practices? Misschien ook samen naar een soort van criteria te kijken en dingen te vergelijken met elkaar.
Ja, precies. Kijk je ook naar de rapportages van bedrijven die zij voorheen hebben gedaan? Dus ook naar de lijn per bedrijf.
Nou, dat is altijd een beperkte tijd natuurlijk.
Tuurlijk.
Dus we zullen waar dat relevant is meenemen. Maar er zijn ook, hebben we net gehoord, 15% nieuwe bedrijven.
Ja,
dus
ja.
Die gaan we zeker niet benadelen.
Nee.
Dus dat zullen we zeker meenemen. Nee, het is vooral ook naar de toekomst kijkend. Want dit is niet het einde van het verhaal. Het is het einde van de kristal.
Mm-hmm.
Maar de vragen, die worden zeker niet minder voor ondernemingen, voor bedrijven. En het is goed om die te blijven vergelijken, met elkaar in gesprek te blijven. Zeker ook met je stakeholders natuurlijk. En vanuit dat lange termijn perspectief. En dan iets als het faciliteren vanuit de overheid heeft tot nu toe goed gewerkt. En ik denk dat ook wel behoefte is van bedrijven om in de toekomst ook een vorm te vinden.
Ja, en ook die ondersteuning te krijgen vanuit de overheid. En we gaan natuurlijk dus veel meer toe naar de Europese richtlijnen daarvoor. En de due diligence wet, die komt natuurlijk ook nog aan. Ja, denk je dat dat voor een meer level playing field gaat zorgen?
Ja, ik denk het wel, maar je moet daar een nieuw evenwicht toe.
Ja.
En dat gaat niet vanzelf. Dus voor elke nieuw evenwicht moet je er een stukje chaos vaak heen. En in die chaos is het fijn als er partijen zijn, en dat kan de overheid zijn, maar ook een branchevereniging, die daar proberen wat lijn in aan te brengen. He, als je van tevoren maar weet, ik wil daar naartoe, en weet nog niet helemaal hoe, maar dan gaat er dat proces, dat over jaren zal duren, vind je het nieuwe evenwicht. Waar moeten we dan op letten? Wat moeten we dan meten? Hoe doen we dat eigenlijk? Hoe ver gaan we die leveranciersketen in? Dat zijn allemaal vragen waar richtlijnen zijn, maar je weet nooit precies hoe je dat moet doen.
Nee,
daarom is het fijn als we dit soort instrumenten als de transparantie benchmark zijn.
Aansluitend hierop moeten we dit gesprek afronden, maar hebben we wel een polvraag voor de kijker. En we zijn benieuwd hoe u de prioritering van de MVO-thema's bepaalt. Dus als het goed is, krijgt u weer een pop-up. En hoe bepaal je de prioritering nou? Is dat op basis van de Sustainable Development Goals, de SDGs? Is dat het belang van de klanten? Is dat het verschil of het impact, de impact die je kan maken met je onderneming? Gaat het misschien om de maatschappelijke aandacht? Hè? Waar gaat het over in de media? Of spelen de kosten nou de grootste rol? Ik kijk tussendoor even mee met de antwoorden. Jij zit ook al te spieken.
Ik kan niet lezen, maar ik zie wel dat één balk heel erg hoog wordt. En dat de kosten, geld speelt geen enkele rol.
Nee. Je had ook al een beetje verwacht hè, dat die weinig animo zou hebben. Even kijken hoor. Ja, nou, er komt in elk geval een hoge uitspringer bij het verschil / de impact die we kunnen maken. Dat zijn de letters die je niet kon lezen. Wat vind je daarvan?
Nou, dat hoogste score op is? Dat klinkt ook heel bedrijfsmatig. Alleen de vraag is, hoe meet je dat verschil? Ja. Die impact? Want dat is ook weer lastig om financieel te meten. En ik kan me ook voorstellen dat het meenemen van je stakeholders in het bepalen van die onderwerpen waar je die impact kan vinden. En dat doen veel bedrijven trouwens ook. Dat het ook heel relevant is.
Ja. De vraag is natuurlijk wel, ja, daar kun je misschien meer veel verschil maken. Maar is dat ook het belangrijkste verschil, hè?
Ja, dus die twee dingen zijn altijd relevant inderdaad. Ja, waar kan precies. Ik impact maken, maar zijn het ook de goede dingen waar ik die impact maak?
Ja. Heeft iedereen de uitslag ook kunnen zien? Ja, nou mooi om te zien. En maatschappelijke aandacht speelt toch ook wel mee natuurlijk. Ligt daar ook een druk belang van de klanten en de SDGs worden ook meegenomen. Nou, hartelijk dank voor het geven van jullie antwoorden. Ik ben ook heel benieuwd naar wat de volgende gasten hierop zouden zeggen. Maar eerst bedank ik jou hartelijk, Giuseppe van der Helm. Zo hebben we in elk geval allemaal een idee wat voor keuzes andere ondernemingen ook maken hierover. Ja, ervaring vanuit de bedrijfskant, vanuit dat perspectief, mag natuurlijk ook niet ontbreken. En dus gaan we praten met onze volgende gasten van ABN AMRO. Ja, ABN AMRO die wonnen vorig jaar de Kristalprijs in het evenjaar. Maar waarom hechten zij nou vanuit bedrijfsperspectief belang aan goede MVO-verslaglegging? En wat zijn de genomen stappen ter verbetering van hun verslag? En welke toegevoegde waarde heeft het om het self-assessment in te vullen en daaraan deel te nemen? Nou, heb je naast deze vragen ook nog vragen voor onze gasten? Stel ze dan in de chat en dan zullen we proberen zoveel mogelijk aan hen te stellen. En om al die vragen te beantwoorden, zijn hier, mijn iPad die valt even om, zijn hier van ABN AMRO, Business and Human Rights Advisors van ABN AMRO, zei ik al, en met specialisme mensenrechten, Juri Herder en Emily Klaasens. Welkom.
Dankjewel.
Ja, fijn dat jullie er zijn en nogmaals gefeliciteerd met het winnen van de Kristalprijs. Emily, welke concrete stappen heeft ABN AMRO gemaakt in de afgelopen jaren om jullie MVO-verslaglegging te verbeteren?
Ten eerste laat ik zeggen dat mensenrechten is voor ABN AMRO een heel belangrijk thema. Daarom is het ook een integraal onderdeel van onze jaarverslaglegging. Dus dat is om het jaarverslag heen gebouwd. Dan hebben we het mensenrechtenrapport en het impactrapport, die horen daarbij. En dat is al sinds 2016 het geval, dat het mensenrechtenrapport echt onderdeel daarvan is. En dat komt natuurlijk ook omdat we werken aan een mensenrechtenprogramma, heel intensief. En dat het verslaglegging daarop is een reflectie daarvan.
Ja, zonder om niet te rapporteren.
Precies. Ja. Als je ermee bezig bent, dan kun je er maar beter ook over rapporteren. En als je kijkt naar concrete stappen, we hebben limited assurance op ons eerste deel van het jaarverslag. En we hebben limited assurance op het gehele mensenrechtenrapport. Ja. Daarnaast hebben we duurzaamheidsaspecten ook in bepaalde secties van het jaarverslag.
En even voor de mensen die niet onder de accountants afdeling werken, hoe werkt dat met die assurance levels?
Limited assurance betekent eigenlijk dat de accountant checkt dat je niks in je rapport hebt staan wat onjuist is.
Ja.
Dus voor ons geldt het dat we statements maken in het rapport. En die worden gecontroleerd of dat ook of dat geen onwaarheden zijn.
Ja, precies. Ja, ja. Het wordt allemaal dubbel gecheckt.
Precies.
En je kan ook nog, je hebt nog meer niveaus daarin, hè?
Ja, je hebt ook nog reasonable assurance.
Reasonable assurance.
Ja, dat is nog een stapje verder.
Is er ook nog zoiets als full assurance?
Een hele goede vraag.
Zou je meteen een kabal moeten vragen? Maar
ik zie al iemand.
Volgens mij niet.
Volgens mij niet. Nee,
nee, maar, misschien gaan ze daar nog naartoe. Nee, maar de reasonable assurance is wel echt al vrij vergaand. Maar ook heel uitdagend als je het hebt over mensenrechtenrapportage, waarbij je echt kwalitatief rapporteert over impacts op mensen. Dat is toch wel wat ingewikkelder.
Ja, ja, maar zelfs limited assurance is al best heel uitdagend om te verkrijgen. Dat noemde je al eerder. Sorry, vertel verder. Ja.
Als je dan kijkt naar die duurzaamheid, we hebben ook duurzaamheidsaspecten in het jaarverslag dan. En daar rapporteren we over duurzaamheidsrisico's die we hebben als bank en ook hoe we die managen. En daarnaast helpt het rapporteren op zoiets als mensenrechten, helpt natuurlijk ook om het onderwerp verder te integreren in de organisatie. En dat is natuurlijk allemaal gekoppeld aan het mensenrechtenprogramma wat wij voeren. Dus dat reflecteert dat mooi.
Ja, en Juri, kun jij misschien vertellen over dat Human Rights Report, waar jullie de prijs mee hebben gewonnen?
Ja, dus we hebben inderdaad de Kristalprijs dus gewonnen de afgelopen jaar. En dat is eigenlijk over onze gehele rapportage, mag geen suite zeggen, maar rapportages over mensenrechten van de afgelopen jaren. We zijn eigenlijk in 2012 zijn we begonnen met ons commitment aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
Ja, dat zijn de standaarden van het Verenigde Naties.
Ja, dat klopt. Vanuit de Verenigde Naties. Die gaan echt ook over due diligence, hè, zoals waar Giuseppe het net over had. Dus gedegen onderzoek doen naar je activiteiten en misstanden in de ketens van jouw bedrijf om ervoor daarop te managen en uiteindelijk ook over te rapporteren.
Ja.
Dat commitment hebben we in 2012 afgegeven. Toen hebben we in 2015 voor het eerst eigenlijk onze salient issues bepaald, onze salient human rights issues. En dat is een hele ingewikkelde term voor de meest belangrijke issues voor jou als bedrijf. Dus waar heb jij als bedrijf de meeste impact op mensen met jouw activiteiten of de activiteiten in jouw ketens? En die salient issues bepaal je eigenlijk om focus aan te brengen in je mensenrechten risicomanagement.
Ja.
Nou, die hebben we in 2015 bepaald. Toen hebben we in 2016 voor het eerst over gerapporteerd. In lijn met het rapportageframework vanuit de Verenigde Naties. Echt specifiek over mensenrechten. En dat rapportageframework dwingt je eigenlijk om heel transparant te zijn over wat je doet. Omdat je eigenlijk per stapje in de due diligence cycle rapporteer je over jouw acties om ervoor te zorgen dat jij mensenrechten respecteert en daar ook eerlijk over bent naar buiten. En hoe je dat monitort.
Maak je het meetbaar eigenlijk.
Klopt. Ja, op zo meetbaar mogelijke manier.
Ja, precies.
Dus dat hebben we in 2016 voor het eerst gedaan. 2018 nog een keer. En in 2020 hebben we daarna eigenlijk onze focus wat herijkt. Dus we hebben opnieuw gekeken naar onze salient issues. Zijn deze in deze tijdsgeest nog steeds relevant? Zijn er issues die misschien relevanter zijn geworden, minder relevant? Dan hebben we daar eigenlijk een nieuwe salient issue bepaling op losgelaten. En hebben we daar weer over gerapporteerd, 2020. En 2020 hebben we ook voor het eerst aan EY gevraagd of ze met ons wilden werken naar limited assurance op het rapport.
Maar als ik dit zo hoor, dan vind ik het wel ingewikkeld klinken dat als je nieuwe salient issues kiest en herijkt, hoe zie je dat dan in vergelijking met wat ervoor is gebeurd? Kun je dan nog wel...
Ja, dus dat is een goede vraag. Je rapporteert een aantal jaar over bepaalde salient issues en daarin kan je ook progressie zien. Toen wij ze gingen herijken, wat natuurlijk wel belangrijk is, want het kan zo zijn dat je op de verkeerde dingen aan het focussen bent.
Ja.
Dat je bedrijfsactiviteiten bijvoorbeeld veranderd zijn.
Ja, precies, maar om te voorkomen dat je, op deze punten maken we nu eigenlijk meer verschil. Dan gaan we gewoon even nieuwe issues en...
Je neemt natuurlijk je oude issues als uitgangspunt en bij de herijking. En daar kijk je dus naar van, zijn deze nog steeds even relevant? Of hebben we die misschien wel goed onder controle? Of hebben die niet meer, zijn die niet meer, hebben we geen impact meer op die manier op mensen?
Ja.
En je moet zo'n herijking eigenlijk niet elk jaar doen of elke
precies,
maand. Maar het idee is dat je dat om de 5 jaar doet. In ieder geval op het moment dat je denkt van dat je merkt dat er verandering in zit.
Ja, dan kun je nog steeds een lijn laten
precies,
zien.
Precies, en dan blijf je toch wel die lijn zien over 5 jaar of meer of minder.
Plus dat de wereld natuurlijk ook verandert. Dus salient issues bijvoorbeeld, als je kijkt naar privacy, dat soort issues, die bestonden
20 jaar geleden
niet.
Ja, mm-hmm. ja precies. Dus,
veranderende context in landen. In China zie je dat, Rusland.
Ja, precies. Dus inspelen ook op de actualiteit.
Ja.
Emily, wat is voor jullie nou de toegevoegde waarde geweest om al die jaren al mee te doen actief aan de transparantie benchmark?
Als ik daar naar kijk, natuurlijk is het goed om, je rapporteert al, dus dan is het ook goed om mee te doen aan een transparantie benchmark. Dat is best wel, dat zien wij als normaal. En je leert natuurlijk ook van andere bedrijven en zij leren van jou. Ja. En je kunt ook feedback aan elkaar geven en dat zorgt er ook voor dat je je verslaglegging kunt verbeteren. En daarnaast merk je ook dat het natuurlijk ook dat je er waardering voor krijgt. We hebben natuurlijk vorig jaar de Kristalprijs gekregen van de jury, omdat we heel transparant hebben gerapporteerd op mensenrechten. En dat moedigt ook aan om door te blijven gaan op dit onderwerp.
Ja, precies. En welke ambities en stappen willen jullie nog maken om te voldoen aan de komende CSRD-richtlijnen?
Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we heel druk mee bezig, intern bij ABN AMRO. We zijn op dit moment dus bezig eigenlijk met name ook in eerste instantie om te kijken hoe dat salience concept, dus impact op mensen, zich verhoudt tot de dubbele materialiteit waarover gerapporteerd moet gaan worden. Daar zal overlap in zitten, maar er zullen ook aspecten in ieder geval anders zijn. Onze mensenrechtenrapportage zal dus er anders uit gaan zien.
Ja.
Naar verwachting zal het wat meer geïntegreerd worden in onze geïntegreerde jaarverslaglegging. Dus waar je dus ook nog dieper ingaat eigenlijk op mensenrechtenrisico's. En we zijn dus bezig nog met om dat klaar te maken voor wanneer we volgend jaar daarvoor het eerst over moeten gaan rapporteren. Wat in ieder geval vaststaat, we hebben nu zoveel ervaring met rapporteren op het gebied van mensenrechten, dat we wel verwachten dat we daar wel al stappen gezet hebben om klaar te zijn daarvoor volgend jaar.
Ja, precies. Daar hebben jullie al een streepje verdiend, zeg maar.
Ja, dat, ja, nou ja, we hebben wel hard gewerkt aan en inderdaad op die manier hopelijk een streepje verdiend. Ja.
Ik ga even kijken naar de chatvragen, die komen namelijk ondertussen binnen. Even kijken hoor. Het is een vraag voor jullie beiden van Rob. Hij zegt, kijkt ABN AMRO bij het afsluiten van leningen ook of het gebruik van dat geld duurzaam is?
Ja.
Ik zie op de website vooral aandacht voor wat ABN AMRO zelf doet.
Ja, dus er zijn verschillende elementen in onze verduurzaming eigenlijk van onze business. In eerste instantie inderdaad onze eigen activiteiten, wat we zelf doen, onze gebouwen, et cetera, hoe gaan we met onze medewerkers om.
Ja.
Maar we doen zeker ook, en daar dat is ook de salient issues, dus de focus die we aanbrengen, dat zit vooral echt wel bij de zakelijke relaties, waaronder dus onze kredietklanten.
Ja.
Waarbij we dus bij bepaalde hoogrisicosectoren eigenlijk een heel gedegen onderzoek doen naar wat voor impact op het milieu, maar ook op mensenrechten, kan deze lening eigenlijk hebben.
Dus ja.
Bijvoorbeeld,
er wordt ook een screening en toetsingen plaats.
Ja, dat noemen we dan due diligence. Dus je doet onderzoek naar de risico's die bij zo'n klant spelen. Je kijkt hoe zo'n klant met die risico's omgaat. Je kijkt hoe zo'n klant rapporteert en transparant is over het omgaan met die risico's. En op basis daarvan, dat doen we eigenlijk bij de hoogste risicosectoren. Denk aan olie en gas, agri, et cetera.
Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi om te horen. Ik hoop dat daarmee je vraag beantwoord is, Rob. Vraag voor Emily. Met transparantie riskeer je nu nog dat je het moet afleggen tegenover concurrenten die minder transparant zijn en selectief in wat ze naar buiten brengen. Heel goed punt. Hoe denken jullie of hopen jullie dat de verplichte CSRD hier invloed op zal hebben?
Nou, we hopen sowieso dat het een positieve ontwikkeling is, want dan zal iedereen moeten rapporteren.
Ja.
Natuurlijk denken we wel dat assurance, wat wij hebben op het mensenrechtenrapport, dat het ook wel echt helpt om meer legitimiteit te creëren. Ook naar de buitenwereld van, wat wij doen wordt gecontroleerd door een onafhankelijk iemand.
Ja.
Dus dat is een stapje extra, maar ik denk dat de CSRD al echt wel een goede stap vooruit is.
Ja,
dat het ook een eerlijkere concurrentie
gaat bieden. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Jij wilde ook wat
zeggen? Ja, nou goed, ja, inderdaad. Dus de CSRD zal dat level playing field, denken we, veel meer creëren. Op dit moment, als je voorloper bent op het gebied van ESG, rapportage of geïntegreerde verslaglegging of mensenrechtenrapportage, dan word je daar natuurlijk ook, hè, dan stel je jezelf in zekere zin kwetsbaar op. Je pakt je verantwoording daarvoor en daar kunnen je ook je stakeholders je op aanspreken. En dat gebeurt ook. Hè? Ja. En het verschil is, als je dus een assurance traject doorloopt, of dat je extra transparant bent, dat je dus ook daarop afgerekend, of afgerekend wil ik niet zeggen, maar dat je dus...
dan komt het aan het licht.
Ja, aan het licht. En dat is goed, want daar moeten we naartoe met z'n allen. Maar en het is fijn dus dat CSRD dat beentje bijtrekt voor bedrijven die dat op een mindere manier doen en daar dus nog niet accountable voor gehouden worden.
Ja, en bedrijven die dat nog minder doet, daar hebben we ook een vraag over. Want wat zou je adviseren aan een bedrijf die net met zijn MVO-verslaglegging of mensenrechtenrapport begint? Met al jullie ervaring.
Ik zou zeggen, begin met het kijken wat is de belangrijkste impact op mensen die je hebt als bedrijf.
Ja, precies. Dus waar kun je inderdaad veel verschil maken?
Ja.
Even kijken hoor. Kun je een voorbeeld geven, wordt hier gezegd. Oh nee, wacht, moment.
Misschien kan ik daar nog wat aan toevoegen. Ja. Want Giuseppe zei het net ook al, maar het is belangrijk. Dus waar heb je het meeste impact? Dus op mensen en op milieu, als je het echt hebt over duurzaamheid, verslaglegging breed. En betrek daar ook je stakeholders bij. Want je kan natuurlijk niet zelf vanuit de hoogtoren of lage toren waarin je bedrijf zit bepalen. Dus wat heel belangrijk is, is stakeholderconsultatie. Dus betrek NGO's daarbij, vakbonden, maar ook mensenrechten of klimaatverdedigers bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus ga echt de dialoog aan van wat is voor jullie belangrijk.
Ja,
zeker.
Ja. De impact van ABN AMRO zit vooral bij haar klanten. Is ABN AMRO transparant met welke sectoren ze zaken doen? Worden sectoren of subsectoren uitgesloten? En hoe zit dat bijvoorbeeld met de fossiele en agro-industrie? Waar kunnen we die informatie vinden? Vraag van Charlotte voor aan jullie beiden.
Dat is
Ja, het zijn ook een beetje een paar vragen door elkaar.
Ja. Ik kan wel wat over zeggen over ons uitsluitingsbeleid en over hoe wij keuzes maken daarin. Ja. Dus wij sluiten niet categoraal vaak sectoren uit. Wij geloven, we hebben een inclusieve strategie als bank, waarbij we dus in gesprek gaan met klanten in verschillende sectoren. Om ervoor te zorgen, je zit dan aan tafel, dus dan kan je in gesprek met die klanten over verbetering op het gebied van duurzaamheid.
Ja.
Wat bijvoorbeeld waar we dat niet zien, die verbetering, waar we denken de wil is er niet of de mogelijkheid is er niet, daar gaan we dat gesprek niet aan. Dat is bijvoorbeeld, dat gebeurt niet op heel veel manieren, maar verschillende wapentypen, sluiten we bijvoorbeeld uit. En we sluiten ook de tabaksector als geheel uit, omdat we daar zien van dat heeft zo'n grove impact op mensenrechten.
Welke sector?
De tabaksector.
Tabak, ja.
Daar is geen verbetering mogelijk eigenlijk. Dus daar gaan we dan niet mee in zee.
Ja, dus jullie volgen eigenlijk de lijn van het bedrijf van laten ze verbetering zien. Ja. Maar kan het dus ook zo zijn dat als ze dat niet laten zien, dat er dan dus een einde komt aan die samenwerking?
Ja, zeker. Dat is zeker het geval. Dat is niet het uitgangspunt, maar dat is wel een mogelijk einde. En dat is ook wel, dat kun je ook lezen in ons mensenrechtenrapport, hè, hoe we daar, wat voor stappen we daarin nemen, wat voor overwegingen we daarbij hebben.
Nou, en dan is er nog een vraag eigenlijk hierop aansluitend van Gerlof. Kun je een voorbeeld geven wat er bij klanten of leveranciers is verbeterd door jullie toedoen?
Ik moet zeggen, in ons mensenrechtenrapport staan heel veel mooie voorbeelden van waar we in gesprek zijn.
Vooral lezen.
Lezen. Dat is ook wel een heel mooi deel van het mensenrechtenrapport. Er staan heel veel voorbeelden waar we dus, zoals wij dat noemen, engagement. Waar we ook het gesprek aan zijn gegaan met klanten die dan bijvoorbeeld in een hoog risicosector zitten. En waar wij dus verbetering verwachten. En bij sommige klanten gebeurt dat wel. Bij anderen niet, of misschien niet in het tempo die we verwachten.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk zie je wel dat het door het gesprek aan te blijven gaan, dat je toch echt wel verbetering kunt realiseren. En als je dat niet doet, dan verbeter je ook uiteindelijk niks.
Nee, exact. Dus ze voelen toch ook wel, ik weet niet of het druk is, of misschien nemen jullie ze mee in motivatie om zaken te veranderen, dat er dus dingen gebeuren.
Ja.
Ja. Hartelijk dank Emily en Juri voor jullie inzichten. Wij gaan door naar onze laatste gast. Ja, we gaan door met praktische handvatten voor het self-assessment. EY die beoordeelt als onafhankelijke partij de MVO-verslagen van bedrijven en geeft feedback op de kwaliteit en de transparantie van de verslaglegging. En ze geven ook advies over hoe organisaties die verslaglegging kunnen verbeteren. En ze brengen ook jaarlijks een rapport uit over de bevindingen van de transparantie benchmark en de trends nemen ze daarin mee op het gebied van MVO-verslaglegging. Zoals we eerder hebben gezien dat de SDG's steeds meer werden meegenomen, een aantal delen van de CSRD en ook de EU taxonomy. En ook dit jaar gaan ze dus de onderzoeksgroep van 500 ondernemingen weer onder de loep nemen. Een hele klus, maar wat houdt het onderzoek nu precies in? En met welke zaken dien je rekening te houden als je het self-assessment gaat invullen? Nou, gelukkig hebben we daar ondersteuning voor en krijgen we helderheid van onze laatste gast, namelijk senior consultant bij EY Climate Change and Sustainability Services, Bas Sprenger de Rover. Bas, welkom.
Dankjewel. Hele mondvol is het.
Ja, zo'n titel, hè? Het is wat. Jij gaat ons inzage geven in het onderzoek en het self-assessment, toch?
Dat klopt, ja.
Oké. Okay.
Mag ik van jou de klikker daarvoor?
Ja, dat is een heel goed punt. Ik zou hem haast weer vergeten. Slides, ja. En goed voor de kijker om te weten is, als je nou een opmerking hebt of een vraag aan Bas, stel hem dan in de chat en na afloop van Bas zijn presentatie, dan leggen we een selectie aan hem voor. En dan, Bas, geef ik jou nu het woord.
Dankjewel. Dag. De komende 10 minuten ga ik eventjes kort iets zeggen over het onderzoek zelf, hoe dat eruit ziet, wat het voor u betekent, de self-assessment tool, hoe u die het best kunt invullen, wat dat een beetje inhoudt. Dit gaat helemaal goed. Eerst eens eventjes het onderzoek in het kort. We hebben gezien dat van de mensen hier aanwezig, althans, dat er maar 15% nieuwe bij zitten, maar ik denk dat het toch goed is om daar eventjes bij stil te staan, wat dat onderzoek inhoudt. Dan gaan we inzoomen op de tool. Hoe werkt die? Hoe ziet die eruit? Wat kunt u daarvan verwachten? Wat is er nieuw dit jaar? Dit jaar hebben we als thema van de eervolle vermelding dubbele materialiteit. Het is al in verschillende gesprekken eventjes gevallen, dat onderwerp. Dat is voor de CSRD heel erg centraal. Dus daar willen we extra aandacht aan besteden. Ik zal eventjes iets vertellen over hoe we dat gaan doen. En tot slot de tijdslijn, hoe het proces eruit gaat zien. Nou, onderzoek in het kort. Eerst even een paar woorden over de onderzoeksgroep. Dan heeft u daar ook een beeld bij. Dat is eigenlijk een groep die is bijeengebracht uit een aantal emmers, zeg maar. Een aantal types bedrijven zijn daar bijeengebracht. Ten eerste AIX, AMX en ASCX. Dat is de Small Cap Index. Dat zijn in totaal ongeveer 75 bedrijven, ik geloof 73. Dan de zogenaamde OOB's, Organisatie van Openbaar Belang. Dat zijn er in Nederland heel veel, een stuk of 600. Maar daar zit veel overlap in met de andere categorieën ook. En ook intern zitten er veel groepsverhoudingen in. Dus die hebben we er dan uitgefilterd, zodat per groep in de meeste gevallen één bedrijf is opgenomen. Staatsdeelnemingen, dat is gewoon een keurige lijst die de overheid publiceert, dat zijn er 32. En dan vrijwilligersdeelnemers, die afkortingen staan voor de verenigingen van universiteiten en medisch centra in Nederland. Samen behelst dat ongeveer 21 instellingen. En wat er dan nog overbleef aan ruimte tot de 500, die is opgevuld met andere grotere bedrijven in Nederland die ook in voorgaande jaren hebben meegedaan. En zo komen we tot de groep van ongeveer 500 grootste bedrijven. Even kijken, dan overigens die sterretjes die verwijzen naar de website van RVO, waar het deelnemerprotocol ook staat. In veel meer detail staan deze dingen daar ook. Dus de slides worden, als ik het wel heb, naar de hand doorgestuurd naar de mensen. Dus daar kunt u dan ook klikken op deze links en dan komt u daar heel eenvoudig. De criteria, dat zijn in twee categorieën. Ten eerste de criteria voor de beoordeling. Daar gaan we het zo wat uitgebreider ook over hebben. Die zijn ongewijzigd ten opzichte van 2 jaar geleden, 2021. Wel zult u zien dat er, voor de mensen die het al vaker hebben ingevuld, dat er iets meer informatie voorhanden is over de interpretatie van de criteria. De volgende slide laat ik zien hoe u die kunt vinden. En de tweede categorie qua criteria is welke informatie überhaupt in aanmerking komt voor beoordeling. Hè? Want je kunt natuurlijk zeggen, is informatie op een gegeven moment verjaard of mag ik zomaar iets op mijn website zetten en geldt dat dan ook? In principe gaat het om publieke en periodieke verantwoordingsinformatie. Dus dat in een woord het jaarverslag in de meeste gevallen. Maar omdat we het over MVO hebben, valt daar zeker ook bijvoorbeeld een standalone duurzaamheidsverslag onder. Hè? Dus veel bedrijven tegenwoordig die hebben dat naast elkaar. Daarnaast geldt voor veel bedrijven dat zij bijvoorbeeld hun duurzaamheidsinformatie nog niet in een jaarverslag hebben opgenomen, maar wel op een website daar iets over hebben gepubliceerd. Als wij vinden dat dat, als wij dat willen meetellen, dan moet daar wel een moet dat specifieke informatie zijn. En het kan niet zo zijn dat er een hele algemene website, soort van, nou, daar zetten we iets op en kijk daar eens naar. Er moet een verwijzing uit een verslag, uit een jaarverslag, dus een periodieke informatie, daar moet een verwijzing zijn naar zo'n websitepagina. Dus misschien een voorbeeld om dat concreter te maken, in je jaarverslag of in een geïntegreerd jaarverslag, dus dat zowel financiële als niet financiële informatie bevat, staat informatie over hoe het bedrijf met toeleveranciers omgaat. Daar hebben we een onderzoek over gedaan, of die auditen wij, et cetera. En dan publiceren ze heel transparant ook bijvoorbeeld een lijst van alle suppliers in een bepaald risicogebied. Die lijst staat niet in het jaarverslag. Maar daar verwijzen ze wel specifiek naar, kijk, via deze link kunt u, nou, daar kun je punten voor krijgen, ook al zit het niet in het verslag zelf. Dus dat is een voorbeeld van een specifieke verwijzing en dan kan een website ook meetellen. Hier op deze slide een voorbeeld van dat ietsje. Daar staat dus dit jaar meer informatie over hoe het criterium te interpreteren. Dus daar is nog wel eens onduidelijkheid over geweest. Dit is ook meteen de omgeving, hè, van het onderzoek, van het self-assessment tool. Wij roepen dus mensen, wij roepen mensen echt op om dat in te vullen. Dat is ook al een paar keer genoemd, maar bij deze nogmaals. Wij kijken er dus als EY naar. Ook als een bedrijf helemaal niks invult, dan gaan we wel proberen om relevante informatie te vinden. Maar ten eerste is het zo dat als u zelf het invult, u zit natuurlijk zelf veel beter in uw eigen materie. Dus u kunt onze ogen de goede kant op sturen. Dan is er een veel grotere kans dat wij de relevante informatie ook vinden. Dus dat u hogere punten scoort. En ten tweede, als het gaat om feedback, die vragen die u zelf heeft ingevuld waar wij het dan niet mee eens zijn, hè, dus dat wij vinden van nou, dit is toch onvoldoende informatie, daar geven wij feedback op. Op het moment dat er vanuit het bedrijf niet is ingevuld, krijgt u daar ook geen feedback op. Dus dat is een tweede goede reden om wel de self-assessment tool zo goed mogelijk en zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Dan, waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn eigenlijk de onderwerpen? Ja, hier staat heel veel tekst, maar ik loop er even met u doorheen. Eigenlijk twee algemene categorieën. Dus er is een inhoudsgericht normenkader. Wat vertelt u ons eigenlijk als lezer? En de tweede categorie is het kwaliteitsgericht normenkader. Dus hoe wordt dat verteld? Nou, dan even de subcategorieën. Qua inhoud, de organisatie in de keten. Dus wat vertelt u in algemene zin over uw bedrijf, uw bedrijfsmodel? Kansen en risico's, ook met het oog op uw omgeving. Dat is natuurlijk heel relevant ook voor MVO. Daar gaan de vragen over in deze categorie. Strategie, management, governance. Wat is uw strategie niet alleen op op financieel gebied of operational gebied, maar ook op duurzaamheidsgebied? Heeft u bijvoorbeeld een waardecreatiemodel opgenomen in uw jaarverslag? Hè? Hoe u ziet dat u in brede zin waarde creëert voor klanten en de maatschappij? En vervolgens heeft u een inventarisatie gemaakt van wat voor uw bedrijf de meest materiële thema's zijn. Hè? Dus dat heet dan, vaak komt het in de vorm van een materialiteitsmatrix. Dat is dan het resultaat van een onderzoek onder verschillende types stakeholders. Dat is voor heel veel duurzaamheidsverslaglegging echt de cornerstone en de basis van waaruit de volgende stappen eigenlijk volgen. Dan naar de derde categorie, doelgerichtheid en resultaten. Dat gaat echt over het liefst per materieel thema, hè? Maar dus per verschillend duurzaamheidsgerelateerd onderwerp. Is daar beleid op? Wat is de aanpak voor dat onderwerp? En zelfs voor sommige bedrijven, die zijn dan klaar voor om daar kwantitatieve resultaten ook over te laten weten. Dan het kwaliteitsgericht normenkader. Ik zie dat ik een beetje op de tijd moet letten. Communicatie, is het een samenhangend verslag? Is het duidelijk? Is het ook gebalanceerd? Hè? Dus is het niet alleen maar een goed nieuwsverhaal? De getrouwheid, daar zijn veel punten te behalen voor assurance. Wat we ook van ABN AMRO hebben gehoord. Dat vinden wij als EY natuurlijk belangrijk. Maar dat zegt ook heel veel over de betrouwbaarheid van de informatie. Dan kun je niet zomaar iets zeggen, want dan kijkt een externe partij ernaar. En responsiviteit, dat gaat over bijvoorbeeld ook inzicht in voorgaande jaren. Zodat daar, hè, dus dat er niet alleen maar informatie over het huidige jaar wordt verteld, maar dat er ook vergelijkbaarheid mogelijk is van, zit er voortgang in? Worden er dilemma's genoemd bijvoorbeeld ook? Dus nogmaals, niet alleen maar een goed nieuwsverhaal, maar ook wat kan er nog verbeterd worden. Nou, ik hoop dat dat een beetje een overzicht geeft voor wie het nieuw is, het onderzoek. Maar dat ga jij straks ook nog zeggen, maar de self-assessment tool is inmiddels open. Dus ga vooral kijken, dan ziet u het meteen in veel meer detail. Nou, hoe werkt de tool? Daar kunnen we denk ik snel doorheen. We hopen dat die heel self-explanatory is. Intuïtief hebben we hier opgeschreven. Mocht dat niet zo zijn, dan is er een helpdesk. Daar zitten ik en mijn collega's zitten daar achter. Kan zelfs telefonisch, maar liefst via e-mail, denk ik. Dus stel daar uw vragen. Er is een e-mail verstuurd naar alle deelnemers met de inloggegevens. Mocht u die niet ontvangen hebben of niet meer kunnen vinden, dan ook graag contact opnemen met die helpdesk. Zoveel mogelijk gegevens zijn reeds ingevuld en anders verder dus graag zoveel mogelijk aanvullen. Voor elk criterium, dit is nog meer een voorbeeld ervan, is het belangrijk dat u dus onderbouwing toevoegt of beschrijvend of met een link naar dus een webpagina of een verslag. En dan hoe specifiek u daarin kunt zijn, hoe groter de kans is dat wij de relevante informatie vinden. Dus paginanummers, specifieke omschrijvingen, dat is ideaal. En dan zijn er een aantal criteria waar een optie niet van toepassing is gegeven. Dan is het echt belangrijk dat u ook aangeeft waarom u vindt dat het voor uw bedrijf niet van toepassing is. Want als wij daar niet mee eens zijn of het niet kunnen begrijpen, dan blijven we die dus meetellen. Dus dan wordt het totaal haalbare aantal punten voor uw organisatie niet lager. Als wij het ermee eens zijn dat het criterium niet van toepassing is, dan wordt het totaal ook lager. En dan is uw totale percentage dus hoger relatief. Dus leg dat uit als u iets niet van toepassing vindt. Nou, dan kort over het thema van de eervolle vermelding. Hè. Die zullen dus ook expliciet genoemd worden op het Kristal-event. Dat gaat over dubbele materialiteit. Dat is een belangrijk onderdeel van de CSRD. En ook weer, zoals ik zei, was eigenlijk het beginpunt van verdere informatiegeving over duurzaamheid. Dat dubbel, het is in de uitvoering een vrij ingewikkeld assessment, maar conceptueel vrij eenvoudig. Het gaat namelijk over dat een organisatie niet alleen maar kijkt van wat in een duurzaamheidsland heeft er impact op mijn operations, maar ook hoe heb ik en hoe hebben mijn operations impact op mens en natuur. Dus het is outside in en inside out. En als je dat op beide manieren assessed, analyseert, dan krijg je daar een lijst van wat zijn nu de belangrijkste onderwerpen, zowel voor mij, hè, wat heeft impact op mij en waar heb ik impact op. En dan kom je tot je dubbele materialiteit. Nou, daar gaan we naar kijken. U kunt het ook aangeven als u vindt, nou hier zijn we al heel goed mee bezig. Er is in het assessment ook een vraag over de materialiteit. Ik heb hem zojuist al genoemd. Geef daar aan van, nou god, dit is volgens ons dubbele materialiteit. Dan weten wij, hey, hier moeten we gespitst op zijn. Dit zou een koploper kunnen zijn voor deze eervolle vermelding. En het panel van deskundigen zal daar ook extra aandacht aan besteden. Dan als laatste proces in tijdslijn. Nou, we zijn hier nu op 26 april met het kick-off event. De deadline voor de self-assessment is 1 juli. Dus ga daarmee vooral aan de slag. Dan hebben wij vanuit EY een maand om de eerste beoordeling te doen van alle 500 bedrijven. Dus dan gaan wij ermee aan de slag. En dan leggen we dat terug. Dus dan is het communicatie van de initiële scores vanuit ons. En dat is ook meteen de opening van de commentaarronde. Dus dan krijgt u de kans om onze feedback, hè, die u dus alleen krijgt als u zelf iets heeft ingevuld in eerste instantie, om daar dan weer respons op te geven. Van, nou, we vinden toch dat het op die pagina wel te vinden is, bijvoorbeeld. En dan gaan wij er vervolgens nog een keer naar kijken. Dus daar heeft u dan ongeveer 2 weken de tijd voor, tot 18 augustus. En dan op 10 september communiceren wij de definitieve scores. En dan gaat ons werk naar het panel van deskundigen. Die komen een paar weken later samen en die gaan dan naar de top 20 kijken. Vervolgens in oktober gaat de jury naar de top 3 kijken, het is al even genoemd. En dan is de Kristalprijsuitreiking op 28 november. Nou, dat was mijn verhaaltje.
Dat was jouw verhaal, Bas. Ja. Jeetje, nou, ik vind het alweer helemaal spannend wat er gaat gebeuren. Ja. En wat een opdracht om binnen een maand 500 verslagen te verwerken.
Ja, we doen dat met een groot team. Ja.
Ja, wat ik zo uit je verhaal opmaak is dat het eigenlijk wel echt hogere score opneemt hoe specifieker je bent. En absoluut, dat ook het level van assurance zeker invloed heeft. Ik ga even kijken wat er is gevraagd vanuit de chat. Even kijken hoor, iemand zegt, ik vul vanuit het perspectief van mijn organisatie de self-assessment in. Hoe neemt EY deze antwoorden mee in de algemene beoordeling? Hoe kan dit de score beïnvloeden?
Ja. Ja. Dat snap ik. Hè. Dus u kent uw organisatie beter dan wij. Dus we vinden het heel fijn als u inderdaad vanuit uw eigen perspectief dat invult. Ik weet niet of ik helemaal begrijp wat wordt bedoeld met de algemene beoordeling versus hun invulling. Maar dat is, en wij beoordelen dus uw bedrijf, als u het de self-assessment invult, op basis van hoe u dat heeft ingevuld.
Ja,
dus
precies. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die niet de self-assessment invullen.
Ja, dat klopt.
Nou, dus dan heeft de self-assessment dan dus invloed op de beoordeling van het algehele oordeel?
Ja, zeker. Want zoals we een beetje geprobeerd hebben te zeggen, als u dat invult, dan zegt u daarbij bijvoorbeeld, nou, in dit document of op deze websitepagina staat nog meer informatie, of we hebben nog een standalone mensenrechtenverslag of een ander verslag, noem het maar. En kijk vooral op die pagina. Als wij die handreiking niet hebben, dus in het geval van het bedrijf die het niet invullen, dan moeten wij zelf op zoek gaan. Maar daar zit natuurlijk ook een tijdslimiet op. We kunnen niet 500 bedrijven, als de helft het niet invult. Ja. Dus dan is de kans groter dat wij, hoewel we natuurlijk ons uiterst best doen, dingen over het hoofd zien.
Ja,
dus in die zin beïnvloedt het bedrijf. Bovendien, zoals juist gezegd, krijgt u alleen toegang tot die commentaarronde als u in eerste instantie zelf iets heeft ingevuld. Dus als wij dan zeggen, nou, we zijn het hier niet helemaal mee eens, of kunt u nog iets specifieker aangeven wat daar bedoeld is of waar dat staat. Dan heb je dus nog een kans op interactie met de beoordelaars.
Ja, exact. Ja, eigenlijk, ja, ik zou ook vooral iedereen willen aanraden, grijp ook die kans.
Ja.
Juist voor die commentaarronde, want dat is het stuk van advies en feedback. En,
precies.
Hoe je kunt leren. Even kijken hoor. Dylan zegt, Bas gaf aan dat een verwijzing binnen het jaarverslag naar een specifiek overzicht, bijvoorbeeld van exclusies of engagements, meetellen in de assessment. Tellen verwijzingen in het jaarverslag naar meer algemene beleidsstukken over een specifiek onderwerp ook mee, bijvoorbeeld human rights?
Ja, daar durf ik eigenlijk een kort antwoord op te geven. Zodra het maar in het jaarverslag staat, dus in een periodiek verslag, als er dan met een specifieke link naar een document wordt verwezen, dan als dat document vrij toegankelijk is. Dus het kan niet een intern document zijn.
Ah, dat is wel een goed punt om te weten. Ja, precies. Ja. Ook gewoon naar wie dan ook moet dat transparant zijn.
Ja.
Oh, dat is een mooi punt. Ik denk dat we er dan zijn. Ik wil nog even toevoegen aan jouw verhaal van er zijn natuurlijk zaken waar je je vragen bij kan stellen van in welke gebieden is het nou verstandig om te gaan ondernemen, waar is dat moeilijker, waar is het makkelijker. Vind je op rvo.nl ook een risicochecker en er zijn ook vouchers beschikbaar om zelf je handelsketen te onderzoeken of te verduurzamen. Dus als je daar ergens tegenaan loopt, weet dat er hulp is. Bas, hartelijk dank voor jouw bijdrage.
Yes.
Ja, jeetje. Wat hebben we allemaal mogen meemaken deze ochtend? We begonnen met de opening van Ilknur Dunmes. Ze vertelde ons vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wat het belang is van transparante MVO-verslaglegging. We hebben met Giuseppe gesproken over eigenlijk een terugblik geworpen op de afgelopen 20 jaar. Er is een hoop veranderd en ik zou zeggen, laten we vooral zo doorgaan. We spraken met de kristalprijswinnaars winnaars van vorig jaar, ABN AMRO, en over hoe zij hogere niveaus van assurance hebben weten te verkrijgen. En dat zij ook uitkijken naar een eerlijker speelveld met de komst van de due diligence wetgeving. En tenslotte heeft Bas ons verteld over de criteria van de transparantie benchmark en de koppeling gemaakt met de CSRD. En uitgelegd hoe de self-assessment gedaan kan worden en waarom je dat zou moeten doen. Nou, daarover gesproken, noem het nog maar een keer. De self-assessment die is online vanaf nu. Dus je kunt hem nu gaan invullen en daar kun je voor naar de website gaan van RVO. rvo.nl/transparantiebenchmark, daar vind je hem. En je vindt ook een link naar het self-assessment in de e-mail die je straks direct na dit programma ontvangt. En daar staat nog veel meer in, namelijk de presentatie die Bas zojuist heeft gegeven, evaluatievragen, die tijdlijn staat er nog even mooi in. En ook informatie over de terugkijklink van dit event, van deze kick-off, mocht je een deel gemist hebben of nog iets opnieuw willen zien. Nou, die verslaglegging, ja, die zal dus de komende periode worden beoordeeld door EY, misschien ook wel door het panel van deskundigen. En als je echt bij de toppers hoort, ja, ook door de kristaljury voor de uitreiking van de Kristalprijs 2023. Ja, die vindt plaats. Het is al even genoemd op 28 november, het Kristal-event. En daar ga je ook horen wat voor vervolg de transparantie-benchmark krijgt in de jaren hierna. Want dit is dus de laatste in de editie in deze vorm zoals we hem nu kennen. Maar uiteraard stopt daar de ondersteuning niet. Er komt nog een vervolg. En omdat het de laatste editie is, pakken we het groots aan. Dus u wordt op allerlei manieren geïnformeerd, geïnspireerd, lezingen, workshops. Dus kom vooral, het wordt een prachtige event op een hele mooie locatie. Ja, hoe het er allemaal precies uit komt te zien, dat gaan we natuurlijk nog niet prijsgeven. Maar daar kom je later dit jaar achter. Zet 28 november in elk geval vast in je agenda. Goed, dan sluiten we hem nu echt af. Dankjewel voor het kijken en voor je inzet voor transparante MVO-verslaglegging. Ik zou zeggen, heel veel succes met het invullen van het self-assessment en het opmaken van alle rapportages. Nogmaals dank en heel graag tot in november. Dag!